Goedemorgen. Ik wil vanmorgen met jullie naar de tweede brief van de Thessalonicenzen. En dat doe ik omdat in deze tijd wordt natuurlijk veel nagedacht over hoe zit het nu met de eindtijd, hoe zit het met de wederkomst van Jezus Christus. Is er een opname en wanneer is die opname van de christenen? En hoe gaat het nu verder? En wat zijn deze plagen die nu over ons komen? Denk aan de sprinkhanenplaag, denk aan de branden in alle bossen. Denk aan de coronacrisis, alles bij elkaar, de economische crisis die er nog gaat volgen waarschijnlijk, geven toch een signaal dat het allemaal wat erger aan het worden is, dat er allemaal zware weeën over de aarde komen. En we hebben vorige keer al gehoord dat dat het einde nog niet is. Nou, daarom wil ik ook met jullie naar de tweede brief van de Thessalonicenzen, want daar wordt daar ook over gesproken. Ik begin bij vers 4. Van hoofdstuk 1, 2 Thessalonicenzen 1, vers 4. We spreken dan ook in de gemeente van God vol trots over u, over uw standvastigheid en uw trouw, onder de vervolgingen en onder de verdrukking die u moet doorstaan. We spreken vol trots over uw standvastigheid en trouw. Ik hoop dat dat ook van ons gezegd kan worden. En ook, vooral omdat bij ons zijn die verdrukkingen en die vervolgingen nog niet eens begonnen. We beginnen nu een klein beetje iets te voelen, maar hiervoor is er toch veel aan ons voorbij gegaan. Terwijl christenen in andere landen hebben al lang heel veel last. En God vraagt aan ons, of God is trots op ons, als we standvastig en trouw zijn. En Paulus is daar ook trots op bij de gemeentes. En ik hoop dat ik en wij met elkaar ook trots mogen zijn op onze gemeente, die standvastig en trouw is. Ze zijn het bewijs dat God rechtvaardig oordeelt door u zijn koninkrijk, waarvoor u nu leidt, waardig te achten. Hij acht ons zijn koninkrijk waardig, maar dat brengt ons nu door lijden heen. En waarom brengt dat ons nu door lijden heen? Omdat wij nu gevormd moeten worden, en nu als het ware gecorrigeerd moeten worden voor de dingen die we verkeerd hebben gedaan en nog verkeerd doen. We moeten geheiligd worden, zodat we klaar zijn als Christus komt. En God gaat dan de situatie omkeren, want dan zullen de vervolgers vervolgd worden en zullen wij bevrijd zijn. God is inderdaad rechtvaardig. Hij zal uw onderdrukkers straffen met onderdrukking. En u die nu onderdrukt wordt, samen met ons van alle last bevrijden, wanneer Jezus de Heer vanuit de hemel verschijnt. Dan komt hij in een vlammend vuur en omringd door engelen, door wie hij zijn macht manifesteert. Dan straft hij hen die God niet erkennen en het evangelie van onze Heer Jezus Christus niet gehoorzamen. Als Jezus terugkomt, zullen we het allemaal weten. Dan komt hij met engelen, dan komt hij met een vuur, dan zal dat over de hele wereld bekend zijn. Dan zal dat absoluut niet alleen maar op tv getoond worden en op die manier over de hele wereld bekend worden. Nee, het zal duidelijk zijn. Met vuur, met engelen, het zal zeer indrukwekkend zijn. En dan straft hij degene die God niet erkennen en het evangelie van onze Heer Jezus niet gehoorzamen. Als je het evangelie hebt gehoord en je bent ongehoorzaam, je erkent God niet als jouw schepper, als degene die recht heeft op jouw leven, dan zal hij komen om jou te straffen. En hij komt om eer te vragen van degene die in hem geloven, die bij hem horen. Kijk maar. Eerst staat er, ze zullen voor eeuwig worden verstoten, diegene die niet willen geloven. Ik denk dan bijvoorbeeld ook aan wetenschappers, die niet willen erkennen dat er een God is, die de hemel en aarde geschapen heeft. En die eigenlijk de schepping, of die de kosmos willen verklaren zonder dat er een God is. Die zullen voor eeuwig worden verstoten, ver van de Heer en van zijn kracht en majesteit. Op die dag komt hij om te worden geprezen door al de zijnen. Om te worden geëerd door allen die tot geloof gekomen zijn. Dus voor ons, van ons verwacht hij dat we hem dan zullen prijzen. Dat we dan zo blij zullen zijn dat hij komt, dat we hem zullen prijzen en eren door allen die tot geloof gekomen zijn. Ook door u, want u hebt ons getuigenis aangenomen. Ik hoop gewoon dat dat waar is, dat je die beslissing hebt genomen. Dat je gelooft in Jezus Christus, die de weg naar God de Vader voor ons heeft vrijgemaakt. Daarom bidden we altijd dat onze God u deze roeping in ere doet houden, dat hij u door zijn kracht de vaste wil geeft het goede te doen en u door uw geloof al het mogelijke tot stand laat brengen. Dus daarom bidden wij altijd dat onze God u deze roeping in ere doet houden. Dus we bidden dat God jullie en mij deze roeping in ere doet houden. En dat doen we door de kracht van de Heilige Geest. Doordat Gods Geest in ons is, hebben wij de kracht om God gehoorzaam te zijn en te doen wat hem behaagt. Dus dan krijgen wij ook de vaste wil om het goede te doen en u door uw geloof al het mogelijke tot stand laten brengen. Dan kunnen wij ook in Gods naam allerlei dingen tot stand brengen. Dingen die hij van tevoren voor ons voorbereid heeft en die wij mogen uitvoeren. Dan zal door de genade van onze God en van de Heer Jezus Christus de naam van onze Heer Jezus door u geprezen worden en u door hem. Wij zullen hem prijzen, maar hij zal ons prijzen, omdat we volhard hebben, omdat we volgehouden hebben en omdat we de goede dingen gedaan hebben. Gaan we naar hoofdstuk 2. Broeders en zusters, over de komst van onze Heer Jezus Christus en het tijdstip waarop we met hem worden verenigd, zeggen we u: verlies niet meteen uw verstand en raak niet in paniek wanneer een profetie, een uitspraak of een brief die door ons zou zijn geschreven het voorstelt alsof de dag van de Heer op het punt staat uit te breken. Dus laat je niet in paniek brengen, ook niet door alle doempreken die je nu hoort, door iedereen die zegt dat het einde van de wereld al nabij is, want we gaan nu juist zien dat er signalen zijn dat dat nog niet zo is. We zitten wel met allemaal weeën, met voorbodes. We zien dat de tijd steeds dichterbij komt, maar er zijn een aantal facetten waar nog niet aan voldaan is. Laat u door niemand misleiden op geen enkele manier. De dag van de Heer breekt niet aan voordat velen zich van het geloof hebben afgekeerd en de wetteloze mens is verschenen. Het velen van het geloof afkeren, dat zien we in deze tijd wel gebeuren. Maar de wetteloze mens is nog niet verschenen, we weten nog niet wie het is. Het is nog lang niet duidelijk wie het is en er staat straks dat het heel duidelijk gaat zijn wie hij is. En er staat er ook bij dat de wetteloze mens verschenen is hij die verloren zal gaan. Besef dat. Ga niet achter die wetteloze mens aanlopen omdat je denkt van ja, het moet maar even, daar heb ik nu het meeste voordeel aan, anders is het veel te lastig. Want dan zul jij met hem verloren gaan. Dus hang je niet vast aan die wetteloze mens. Hij zal alles wat goddelijk en heilig is bestrijden en zich erboven verheffen. Hij gaat alles wat goddelijk is en heilig is bestrijden. Hij gaat er tegenin. En hij gaat zich daarboven verheffen om in Gods tempel plaats te nemen op de troon en zich voor te doen als God zelf. Hij gaat op Gods troon zitten in de tempel. Dat is een van de redenen dat ik denk dat de tempel in Jeruzalem herbouwd moet zijn. Want anders kan dit nog niet plaatsvinden. Dan kan hij nog niet in de tempel gaan zitten om zich als God voor te doen. Dat zie je ook terugkomen in Openbaring. Na de eerste 3,5 jaar van verdrukking, dan stelt die persoon zich in de tempel. En dat staat ook in Daniël. Ik denk dus dat het een letterlijke tempel is. We moeten toch ook altijd rekening houden dat het een symbolische tempel zou kunnen zijn. En dan komen we weer terug op de vroegere redeneringen dat het de paus zou zijn. Want als er een verkeerde paus is, dan heeft hij gelijk de leiding over de kerk. En dan kan hij daar een verkeerde leer brengen. Het kan natuurlijk net zo goed één grote leider voor alle protestanten en evangelische zijn, of voor alle christenen. Dus dat kan ook. En dan zet hij zich daar op de troon van God. Dan laat hij zich als God aanbidden. Ik denk dat het om een letterlijke tempel zal gaan. Maar we moeten altijd ook rekening houden met het andere. Hè? Want je kunt je vergissen. Het kan ook allebei zijn. Er zijn nu veel, op internet zijn er veel mensen die beweren dat het de islam zal zijn, een leider van de islam. Maar ik denk dat niet, omdat hij, omdat hij zich boven God wil verheffen en omdat hij de christenen zal verleiden. En de christenen worden niet verleid door de islam. Dus ik denk niet dat het uit die hoek komt. Herinnert u zich niet dat ik u dit herhaalde malen heb gezegd toen ik bij u was? Dus Paulus heeft daar regelmatig over gesproken. Wij spreken er eigenlijk niet zo vaak over. Maar Paulus heeft dat blijkbaar herhaalde malen met ze besproken. Dan weet u ook wat hem nog tegenhoudt en dat hij pas zal verschijnen op de voor hem vastgestelde tijd. God bepaalt wanneer hij mag optreden. God heeft de tijd in zijn hand. En er moet eerst nog iets gebeuren. Er is iets wat hem nog tegenhoudt. Hoewel in het verborgene de wetteloosheid nu al werkzaam is, hè, er is al lang wetteloosheid en er is al lang afval van het geloof, maar moet eerst degene die hem tegenhoudt verdwijnen. Eerst moet degene die dat afval en dat verderf tegenhoudt verdwijnen. En ik denk dat dat de gemeente is en met de gemeente de Heilige Geest. Als de Heilige Geest van deze wereld verdwenen is, zijn alle remmen los voor de Satan en dan kan hij eindelijk eventjes zijn rijk stichten. Ik denk dat dus dat degene is die weerhoudt. Er is ook een theorie dat het Michael, de aartsengel, zou zijn die hem nog tegenhoudt. Als je dat vergelijkt met Daniel, dat Michael een gevecht had en dat het langer duurde voordat hij bij hem kon komen. Dat is ook een mogelijkheid, die vind ik zelf minder. Pas dan verschijnt hij en dan zal de Heer Jezus hem doden met de adem van zijn mond en vernietigen door de aanblik van zijn komst. Jezus' macht gaat zo ontzettend ver over die antichrist heen, dat hij zal hem gewoon met zijn aanblik en met de woorden van zijn mond, met de adem van zijn mond, zal hij hem vernietigen. De komst van de wetteloze mens is het werk van Satan en gaat gepaard met grootmachtsvertoon en valse tekenen en wonderen. Dus let op, ook de komst van de wetteloze mens is heel duidelijk. De komst van Christus is heel duidelijk. De komst van de wetteloze mens is heel duidelijk. Het werk van Satan gaat gepaard met groot machtsvertoon en valse tekenen en wonderen. En allen die verloren zullen gaan, zal hij met zijn kwaadaardigheid verleiden. Dus alle mensen die voorbereid zijn om verloren te gaan, omdat ze Christus niet aan kunnen of willen nemen, die zal hij verleiden met zijn kwaadaardigheid. Want ze hebben de liefde voor de waarheid die hen had kunnen redden, niet aanvaard. Het is nu nog de tijd van genade. Het is nu nog de tijd van Gods liefde die mensen wil aanvaarden en vergeven. Maar als je het niet aanvaardt, dan ben je eigenwijs en dan beledig je God. Je laat zijn aanbod aan je voorbij gaan. Je vindt zijn aanbod niet goed genoeg of je gelooft niet in zijn aanbod. En dan zal God je daarvoor straffen. En dan kom je dus onder de invloed van die kwaadaardige heerser. En waarom is die kwaadaardig? Omdat hij niet het goede voor de mensen zoekt. Hij zoekt alleen het goede voor zichzelf. Hij wil een heerser zijn die vereerd wordt. En hoe het met de rest van de mensen gaat, eigenlijk wil hij ze liefst zoveel mogelijk meenemen in zijn bestraffing. Hij wil er zoveel mogelijk meetrekken om God eigenlijk zoveel mogelijk de voet dwars te zitten. Daarom treft God hen met verblinding, zodat ze dwalen en de leugen geloven. En ze zullen ook echt denken dat dit een belangrijke Messias is, dat het een belangrijk mens is, hè, dat God door deze persoon heen werkt. Zo zal iedereen die de waarheid niet gelooft, maar behagen schept in onrecht, worden veroordeeld. Dus iedereen die de waarheid niet gelooft, zal worden veroordeeld. Ieder die God afwijst, zal worden veroordeeld. Maar voor u, broeders en zusters, geliefden van de Heer, moeten wij God altijd danken. Hij heeft u als eerste uitgekozen om te worden gered door de geest die heilig maakt en door het geloof in de waarheid. Wij hebben, toen we gedoopt werden en toen we tot geloof kwamen, Gods heilige geest in ons leven ontvangen. Dat is het onderpand. Dat is eigenlijk als het ware de ring om onze vinger dat we bij God horen. Dat we met hem getrouwd zijn. Dat we van hem zijn, hè, zullen we maar zeggen. We zijn zijn kinderen geworden. En daardoor, door die geest, weten we dat we bij God horen en zullen we worden gered. En door het geloof in de waarheid. Je moet je geloof volhouden, vasthouden, standvastig zijn. Daar begon het ook mee, hè? Hij heeft u daartoe geroepen door het evangelie dat wij u verkondigd hebben en waardoor u zult delen bij de luister van onze Heer Jezus Christus. Wees standvastig, broeders en zusters, en blijf bij de traditie waar u door ons in onderwezen bent, in woord of geschrift. Je merkt dat men langzamerhand het geloof aan het aanpassen is aan de moderne tijd, ook binnen onze kerken. Dingen die vroeger vanzelfsprekend waren, die worden in twijfel getrokken. En de grenzen die God gegeven heeft, worden breder gemaakt. God heeft het allemaal anders bedoeld en er is meer mogelijk dan wat de Bijbel duidelijk aangeeft. En dan gaat het dus mis, hè? Blijf bij de traditie waarin u door ons onderwezen bent in woord en geschrift. Blijf bij dat wat de Bijbel leert. En ga niet op menselijke redeneringen over die Bijbel in. Hou je vast aan het woord van God. Blijf aan dat wat Paulus ons geleerd heeft, zegt hij hier. Mogen onze Heer Jezus Christus en God, onze Vader, die ons zijn liefde heeft getoond en ons door zijn genade blijvende steun en goede hoop gegeven heeft, u aanmoedigen en sterken in al het goede dat u doet en zegt. Laat je door Gods geest aanmoedigen en sterken in al het goede dat we doen en zeggen. Hou je aan hem vast en doe het in zijn naam. Nou, hoofdstuk 3, daar maak ik even een sprongetje in, want daar gaan we niet alles van doen. Even naar vers 10. Toen we bij u waren, hebben we herhaaldelijk gezegd dat wie niet wil werken, niet zal eten. Het is niet de bedoeling dat christenen op hun lauweren gaan rusten. Wij moeten in deze wereld werken. God wil dat we zijn werk doen. En wees daar dus toe bereid. Ga niet met je armen over elkaar zitten wachten tot hij komt, tot het einde daar is. Nee, zet je in. We horen dat sommigen van u hun werk verwaarlozen, dat ze zich niet nuttig maken, maar zich slechts onledig houden met nutteloze bezigheden. Waar ben je mee bezig? Wat doe je allemaal op je computer? Wat doe je allemaal in je vrije tijd? Ben je bezig met nutteloze bezigheden? Of ben je bezig met het werk van God? Dat wil niet zeggen dat je geen ontspanning mag hebben. Tuurlijk mag je ontspanning hebben. Maar je mag niet alleen maar ontspanning hebben. Je moet je inzetten voor het werk van God. In de naam van de Heer Jezus Christus dragen wij dergelijke mensen nadrukkelijk op rustig hun werk te doen en hun eigen brood te verdienen. Zorg voor jezelf. Zusters, broeders en zusters dan zeker, eens even kijken hoor. Broeders en zusters, ja, Adelfos, hè, broeders en zusters. Doe het goede zonder op te geven. Wees op uw hoede voor wie geen gehoor geven aan wat wij in deze brief schrijven. Als mensen, ook al noemen ze zich christen, van de Bijbel afwijken, dan moet je daarvoor op je hoede zijn, staat hier. Wees op uw hoede voor wie geen gehoor geven aan wat wij in deze brief schrijven, ga niet met hen om, dan zullen ze zich schamen. Door afstand van ze te nemen, zullen ze zich schamen en zich misschien opnieuw bekeren en beseffen, we waren verkeerd bezig. Behandel hen echter niet als vijanden, maar wijs hen als uw broeders en zusters terecht. Mogen de Heer van de vrede zelf u altijd en op elke wijze vrede geven. De Heer zij met u allen. Dat is een prachtzegen om mee te eindigen. Zullen we bidden? Heer, u hebt ons gezegd dat we door uw geest standvastig en trouw moeten zijn. En dat we de werken moeten doen die u voor ons voorbereid hebt. En ik bid u, Heer, dat dat duidelijk voor ons zal worden of duidelijk voor ons zal zijn. En dat we trouw zullen blijven, trouw zullen zijn en doen wat u van ons vraagt. Help ons, Heer, om de verkeerde leringen die in deze tijd over ons heen komen, ook als christenen, om die te onderscheiden en te kiezen wat goed is, wat van u komt, en weg te gaan van wat slecht is, wat niet van u komt, wat een aanpassing is van de leer. Help ons, Heer, om in uw geest de juiste beslissingen te nemen en in de kracht van uw geest en door uw geest de juiste dingen te doen en ook te volharden en stand te houden. Ik vraag u dat voor een ieder van ons, in Jezus' naam. Amen. Amen.
Eenmaal maakt u alles weer nieuw. Jezus, eenmaal heelt u iedere wond. Heel de oude wereld verdwijnt, de pijn voorbij. Eenmaal maakt u alles volmaakt, Jezus, eenmaal zal het duidelijk zijn. Alle zorg en wanhoop verdwijnt, de angst voorbij. Op die dag in de hemel, wat een dag, wat een vreugde zal. Dan zijn wij bij Jezus en klinkt het overwinningslied. Eenmaal oog in oog met de Heer, Jezus kan genade heerlijke zijn. En u maakt ons al.
Zing het met je hart.
Op die dag.